Ik noem heel vaak die gebruiken metafoor van als je een emmer hebt met witte verf en je doet er een druppel rode verf bij en je gaat roeren, wordt het dan roze? Nou, niet meteen natuurlijk, maar misschien bij de 36e druppel wel. En dat is dan niet een speciale druppel, een magische druppel, maar dat is natuurlijk de optelsom van al die druppels.
Ja.
En wat je in de therapie kunt doen, dat zijn ook druppels, maar wat als je vanaf het moment dat een kind opstaat en je kunt een goede positieve ervaring geven en je kunt aandacht, een kind kan zich dan al gezien voelen en het kan zich dan gesteund voelen en het kan iets nieuws leren in een veilige omgeving. En dat gaat zo de hele dag door als dat ook op school gebeurt. Nou, en dan ook nog naar buiten, dan heb je zoveel meer druppels die die verf doen kleuren.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Op een trage maandagochtend in juli schuif ik aan tafel bij Leonie Koppens. Ze trok mijn aandacht met een aansprekende titel die prijkt op de vrolijke omslag van haar boek, dat een paar weken geleden uitkwam. Leonie vindt dat je altijd iets kunt doen als je merkt dat een kind in je omgeving het thuis of ergens anders moeilijk heeft. Dat je niet weg hoeft te kijken omdat het je taak niet is of omdat je het toch niet op kunt lossen. Dat je altijd even contact kunt maken met de grootsheid in het kind zelf, om daarmee een sprankje hoop en perspectief te bieden dat er eerst niet was. En dat jij dit ook kunt, heel gewoon. Misschien al vandaag. Goedemorgen, Leonie.
Goedemorgen, Gerrie.
Leuk om hier te zijn in jouw praktijkruimte in Den Haag.
Ja,
het was even zoeken.
Ja, ja. Het is je gelukt. Ja.
Ja, het is gelukt.
Het zat niet mee in het verkeer, begreep ik. Maar fijn dat je er bent.
Ik liep eerst nog een spellotheek binnen.
Oh.
Ik was bij het verkeerde nummer. Ja. Maar ik ben er. En ik ben hier met een reden. Want je hebt een boek geschreven.
Ja.
En over dit boek wil ik het graag met jou hebben.
Ja.
En het boek was in de vooraankondiging. En ik zag het liggen. Ik vond het een hele mooie cover. Maar met name de titel sprak mij aan. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, die titel, dat is eigenlijk wel vrij raak, vind ik, waar het boek over gaat. Iedereen kan het verschil maken. En ik denk dat we... dat iedereen zich meer bewust kan zijn over wat je kunt doen om een verschil te maken in het leven van kinderen. Daar gaat het ook over. Ja.
Ja.
Dus, en ik denk dat iedereen daar echt een bijdrage aan kan leveren.
Ja, en jouw boek is denk ik bedoeld om het bewustzijn daarop te vergroten.
Ja.
Bij iedereen.
Ja, ja. Ja. En dan het bewustzijn dat niet alle kinderen veilig opgroeien.
Ja.
En dat kinderen allerlei dingen en omstandigheden mee kunnen maken. En ik werk net als jij als behandelaar en ik heb in de loop der jaren, de afgelopen 30 jaar, zoveel verhalen gehoord van wat kinderen kunnen meemaken. En ik merk dat de mensen om me heen, niet dat ik daar veel over praat, maar ik merk wel dat dat voor veel mensen gewoon eigenlijk nauwelijks voorstelbaar is wat kinderen mee kunnen maken. En ik denk dat het helpt als mensen weten van, nou ja, dat kan wel. Kinderen kunnen onder die omstandigheden opgroeien.
Mm-hmm.
En dat mensen ook iets beter weten welke gevolgen dat kan hebben.
Ja.
En dan vooral ook nog wat veerkracht is en welke gevolgen dat kan hebben. En wat je daar, hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren.
Ja, ja, ja. Dus aan de ene kant bewustzijn dat kinderen het soms heel erg moeilijk hebben.
Ja.
Met name in hun thuissituatie.
Ja.
En aan de andere kant... het ontwikkelen van veerkracht.
Ja.
En hoe zie jij veerkracht?
Ja, ik denk dat veerkracht hangt per definitie, denk ik, samen met het meemaken van stressvolle ervaringen, of het opdoen van stressvolle ervaringen. En veerkracht is eigenlijk wat je nodig hebt om met die ervaringen om te gaan, om je eigenlijk aan te passen aan wat je meemaakt, zodat je zo goed mogelijk verder kunt.
Ja. En ik ben ook zelf geboeid door het onderwerp veerkracht.
Yeah.
Hè? Waarom de een daaraan doorgaat en de ander ja, het leven oppakt. Of, ja. En er iets moois van weet te maken, ja. Ondanks alle tegenslagen. En ja, het is een heel gelaagd begrip, veerkracht. Hè?
Ja, zeker.
Het is niet iets individueels. Het is iets wat je ook in verbinding met anderen opdoet.
Ja, kunt ontwikkelen en versterken. Ja, zeker. Ja. Je hebt daar echt bijna altijd de ander bij nodig. Natuurlijk heeft veerkracht ook te maken met eigenschappen. En veerkracht is deels ook erfelijk. Hè? Dus je kan meer of minder veerkracht hebben als je... of veerkrachtig functioneren als je geboren wordt. Maar hoe die veerkracht zich verder ontwikkelt... dus of je veerkrachtiger wordt of juist minder veerkrachtig... hangt af van wat je meemaakt en ook de verbinding die je hebt met anderen. Dus wat je in die verbinding met anderen meemaakt.
Ja. 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 En met name de verbinding met anderen. Hè? Ik leg het wel eens uit van als je van huis uit niet zoveel hebt meegekregen... dan volg je een soort sprokkelroute.
Ja, ja.
He, dus dan ga je die veerkracht opdoen in je omgeving.
Ja.
Andere mensen, lieve buurvrouw, een tante, een leuke juf... een vriendje, de ouders van een vriendje uit de straat.
Ja.
En daar gaat jouw boek met name ook over. Hè? Ja. Van de belangrijke anderen die soms niet eens doorhebben dat ze belangrijk zijn.
Nee, wat ik me nu een beetje zit te fantaseren is dat ik het leuk zou vinden als ik een aantal mensen die in het boek noemen... Hè, van die fysiotherapeut of die docent of die leerkracht of die buurvrouw of die ouders van een vriendinnetje... dat ik een soort bijeenkomst organiseer... of het zou voor een podcast ook heel leuk zijn... met die mensen samen. Hè? Van heb je eigenlijk een idee hoeveel dat... wat dat allemaal heeft gebracht... of wat het effect is geweest van wat je toen hebt gezegd of gedaan. Of, want ik heb 12 mensen geïnterviewd... die in het boek aan bod komen, aan het woord komen. En zij vertellen... Nou, en natuurlijk ook naar aanleiding van de vragen die ik gesteld heb... vertellen zij over wat hun veerkracht heeft versterkt. En de voorbeelden die ze geven of waar ze dan over vertellen... gaat altijd, dat is ook weer hetzelfde, in verbinding met mensen.
Ja.
Dus het zijn ervaringen die zij op hebben gedaan... die ze bijvoorbeeld hebben geholpen om een eigen talent te ontdekken... of om vertrouwen te krijgen of om iets wel te durven wat ze anders niet gedaan hadden... of om simpelweg hun diploma toch te halen en door te kunnen... dat ze het gevoel dat ze er wel bij horen, dat ze er wel toe doen. Dat zijn de bronnen van veerkracht. En die zitten voor een deel in jezelf en voor een deel buiten jezelf. En het gaat altijd over die samenwerkingen. Jij noemde het al gelaagd en complex. Het gaat altijd om een soort samenwerking tussen je interne en externe veerkrachtbronnen.
Ja.
En je kan in aanleg... iets kunnen bijvoorbeeld, maar je hebt ook vaak wel een ander nodig die dat bij jou weet aan te boren.
Ja, die het opmerkt.
Ja, die het opmerkt en
die erin gelooft.
Ja.
En die in jou gelooft en gelooft dat jij iets kunt wat je misschien zelf nog helemaal niet hebt ontdekt dat je dat kunt.
Ja.
Ja. Ja. Een beetje parallel is wel de podcast. Die ben ik begonnen om het goud uit de GGZ uit te delen. Gewoon voor iedereen.
Yeah.
Omdat ik daar veel mooie inzichten vond rondzwermen. Ik dacht van waarom moet je eerst problemen hebben... voordat je daarmee in aanraking komt. Yeah. Hè? Maar na een aantal gesprekken dacht ik van... wat een arrogante houding eigenlijk.
Yeah.
Want hoezo heb ik wat uit te delen?
Yeah.
Andersom is er ook wat uit te delen. En... toen heb ik een enorme switch in mijn denken eigenlijk gemaakt. En alle mensen die ik gesproken heb, die verhalen hadden... ervaringsdeskundigen met trauma in hun voorgrond. Maar ik denk dat ook heel veel werkers in de GGZ zelf trauma in hun... Maar dat gewoon niet in hun werk betrekken. Alsof het een andere wereld is.
Ja.
En het is één wereld.
Ja, daar vinden we elkaar erg in, denk ik. Ik ben, als ik supervisanten heb die vertellen over dingen die ze zelf hebben meegemaakt... of hoe ze omstandigheden waaronder ze zelf zijn opgegroeid... dan vraag ik ook altijd van, Nou, hoe kan dat jou helpen, hè, in je behandeling van kinderen of jongeren of gezinnen met een vergelijkbare problematiek of soms ook met andere problematiek? En hoe hanteer je dat? Hè? Hoe weet je daar? En er is, ik heb wel de indruk dat dat nu begint te veranderen, maar echt ook nu. Hè? Dus ja. Niet van de afgelopen jaren, maar meer van het afgelopen jaar bijna. Dat er meer over geschreven wordt, dat er meer... Ja, dat we het normale vinden dat daarover gesproken wordt. En daar ook de voordelen van zien van... oh, dat kan je als behandelaar ook gebruiken.
Ja, ja. Want je bent natuurlijk zelf ook in die relatie als persoon.
Ja, en je bent gewoon mens. Ja, ja. Ja. En degene die tegenover jij zit is ook gewoon een mens. Of ja. Een kind of een jongere. Maar ja, ik... Ik kan me voorstellen dat het voor kinderen en jongeren ook heel fijn is om van anderen te merken van... oh, je hebt ook iets meegemaakt of ja.
Ja.
Ja. Dus dat het niet dat arrogante is van nou, wij weten wat het beste voor je is.
Ja, want vaak weten we dat niet.
Nee.
En alles wat we doen heeft ook niet het gewenste effect.
Nee, en ik denk ook dat we daar eerlijk over moeten zijn, ook eerlijk naar onszelf. Dat we niet... En niet alles heeft het gewenste effect en we doen ons best. En ik heb dat zelf natuurlijk ook. Ik ben al heel lang traumabehandelaar en ik zie wel waar het me lukt of waar ik anderen echt kan helpen. En soms heb ik echt bij mezelf ook heel erg de vraag van, ja, ik weet niet eigenlijk of dit nou helpend is of dat ik hiermee door moet gaan of op deze manier. En ik probeer, want ik geef ook veel supervisie. En andere behandelaren ook mee te geven. Van kijk ook wat verder. Hè? Niet alleen bijvoorbeeld EMDR op die klachten die iemand heeft. Maar hoe kun je ook die veerkracht versterken? Daar gaat het in dit boek natuurlijk ook over. Zodat iemand daar zelf ook weer meer voor van in huis heeft. Meer kracht in huis heeft om zelf ook die ervaringen te verwerken. En toch weer positief over zichzelf te gaan denken. Of alsnog te gaan vertrouwen op anderen of op zichzelf.
Ja,
ja, daarin is meer te doen dan alleen SEC-traumabehandeling.
Klopt. En ook de neiging om probleemgeoriënteerd te zijn.
Ja.
Terwijl de oriëntatie op de krachtbronnen...
Ja.
En de steun die er in de omgeving wel is geweest... Ja. Enorm helpend is, tijdens het proces dan vaak ook spontaan naar boven komt.
Ja.
Maar we kunnen er ook meer naar vragen.
Ja.
En
het ook dan, als je het dikker in de verf zet, denk ik ook... en niet alleen bij degene die je in behandeling hebt... maar als je ook de mensen die een positieve invloed hebben... als je daar die mensen bewust maakt van wat dit betekent... voor een kind of een jongere of een gezin... Hè, dan gaan ze er ook meer van doen of dan blijven ze dat doen of dan... Ja, daar geloof ik erg in, dat als je daar bewust van wordt, dat dan groeit.
Ja, en daarom vind ik jouw boek ook zo mooi, omdat jij probeert iedereen daar bewust van te maken.
Ja.
Want zijn vaak helemaal geen werkers in de GGZ die het verschil maken, maar het zijn juist de mensen uit het gewone leven.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en daar staan gewoon prachtige voorbeelden van in het boek en... Nou ja, wat ik net al zei, soms stel ik me zo voor dat je daar nog eens met die mensen over hebt. Het schiet me nu een voorbeeld er binnen van Kevin, dat is een van de mensen die ik geïnterviewd heb in het boek. En die is geboren met cerebrale parese. En zijn ouders die hebben elkaar ontmoet ooit in de dagbesteding, in een dagbestedingsproject zeg maar. En een moeder met een verstandelijke beperking en een psychotische stoornis en vader met verslavingsproblematiek. En de vader van Kevin heeft, de ouders zijn uit elkaar gegaan kort nog voor zijn geboorte. En die heeft ook suïcide gepleegd vrij kort daarna. Dus hij werd opgevoed door zijn moeder met een beperking en forse mentale problematiek. En voor zijn cerebrale parese moest hij naar de fysiotherapeut, naar de revalidatie. En hij had daar een fysiotherapeut. En hij zegt ook van, ja, ik weet nog hoe die heet, Peter. En Peter vroeg aan hem, nou Kevin, wat wil jij? Ja, wat zou je willen leren of wat voor sport zou je willen doen? Of, en dat was al een groot verschil. Dat er iemand was die geïnteresseerd was in wat hij wilde. Dus dat maakte al dat hij zich veel meer gezien voelde.
Ja.
En een van de dingen die Peter heeft gedaan is aan Kevin gevraagd van wat zou je voor sport willen doen? En zei Kevin, nou, ik wil eigenlijk wel voetballen. Nou, Kennelijk was het in ieder geval in die tijd zo dat fysiotherapeuten eigenlijk altijd moesten adviseren. Dan ga maar paardrijden, want dat is goed voor je evenwicht. En dan ga je voor je sociale contact op de scouting of zo. Mm-hmm. Maar Kevin wilde voetballen, dus hij heeft ervoor gezorgd dat Kevin kon gaan voetballen. En dat had ook nog wat praktische dingen in, hè, bracht dat met zich mee. Omdat dat niet zo makkelijk geregeld werd door zijn moeder. En toen is hij gaan voetballen. En voetbal is voor hem een rode draad in zijn leven geworden. Hè, om niet het hele verhaal te vertellen. Maar uiteindelijk is hij na de middelbare school is hij jarenlang voetbaltrainer geweest. En ja, daarin heeft hij heel veel geleerd. Heel mm-hmm. veel vaardigheden opgedaan. En vertrouwen gekregen in zichzelf. En ook in gemerkt van, nou, ik kan dat wel goed met die kinderen ja. en zo'n team aansturen. En toen is hij uiteindelijk de PABO gaan doen. En hij is via iemand uit het onderwijs bij mij gekomen. Als van, joh, bij mij op school werkt een onwijs goede leerkracht, hè, die enorm oog heeft voor de kinderen die het moeilijker hebben thuis. En dat zal ook te maken hebben met zijn eigen voorgeschiedenis. En nou ja, goed, dat was Kevin. En ja, ik denk dat dat
zo is het eigenlijk doorweven, hè, het ja. leven met dit soort ja. voorbeelden.
Ja.
En ja, het is mooi dat je dat vertelt. En de mensen die dat bieden, die hebben soms niet door hoe belangrijk
nee,
ze zijn.
Nee, dat bedoel ik, ja.
Want dat was wel leuk. Ik had ook een podcast met Gerard. En Gerard die heeft in een gesloten jeugdinstelling gezeten.
Ja.
En in die instelling was het een bibliothecaris die hem echt ja. helemaal zag zitten en stimuleerde ja. om te gaan lezen en zichzelf daarin serieus te nemen. En dat heeft zoveel indruk op hem gemaakt.
Ja. Ja.
Dat die man hem zo zag.
Ja.
En bij zijn afscheid heeft hij toen Homerus gekregen van deze man. En in de podcast heeft hij dat verteld in de hoop dat die bibliothecaris ernaar zou luisteren.
Yeah, yeah.
En zo zijn er ook in mijn podcast zoveel voorbeelden.
Yeah,
ook yeah. van mensen die opgenomen zijn geweest en die niet veel herinneringen hebben aan alle therapieën. Yeah. Maar bijvoorbeeld wel aan de tuin. Aan de tuinman yeah. die hun ja.
gewoon,
zag
ja.
en gewoon behandelde en niet als ja. Patiënt zag.
Nee, ja.
Gewoon als mens.
Ja.
En ja, ik denk dat het heel belangrijk is, jouw boek, met al die
ja,
voorbeelden.
Ja, ik denk dat we daarin, zeker in de GGZ, echt soms wel een beetje van het pad af zijn geraakt. Dat we heel erg bezig zijn met, ja, dat we vergeten dat dat gewoon menselijke zo heel erg belangrijk is.
Ja.
En zonder mensen tekort te doen in de GGZ, want ja, ik heb fantastische collega's in de GGZ en er gebeurt echt, iedereen is daar met hart en ziel aan het werk, dus daar zit het hem niet in. Maar het heeft ook te maken met de context waarin de GGZ natuurlijk kan ontwikkelen en wat er allemaal bij komt kijken en wat je, dat wordt natuurlijk allemaal zo ja. afgekneld en dus dat maakt het ook ingewikkeld.
Ja, maar aan de andere kant, hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
En een context mag natuurlijk nooit een excuus zijn voor je nee, eigen houding.
Nee,
hè?
Nee.
En nee, ook de manier waarop wij jonge mensen opleiden.
Ja.
Zou dit een onderdeel moeten zijn?
Ja.
Van dat jij als
ja.
mens
ja.
je tot een ja. mens verhoudt.
Ja.
En dat eigenlijk voorop staat.
Ja.
Ja.
Mooi.
En jouw idee om daarvan meer uit te delen, dat heeft geresulteerd in het mooie boek.
Ja.
Wat goed is ontvangen.
Ja.
Ik heb al interviews gezien.
Ja.
Die ook enthousiast waren.
Ja.
En als je kijkt naar je eigen leven, heb jij ook dit soort mensen gehad in je leven? Je hoeft niet eens getraumatiseerd te zijn.
Nee.
Maar je hebt natuurlijk wel, ieder kind krijgt van zijn ouders niet echt alles wat hij nodig heeft.
Nee, je haalt
Hoe goed ja. je ouders ook zijn geweest in ja. Hun best te doen om jou alles te geven. En dan heb je toch daarbuiten soms mensen waar je nog iets bij vindt wat je thuis niet hebt gevonden.
Ja, zeker, ja. Nou, ik herinner me de ouders van een goede vriendin van mij, waar die hadden een hele andere. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Mm. En met de hele, ja, ik bedoel, een boerderij heeft heel veel fijns te brengen. Daar heb ik ook altijd wel veel plezier van gehad. Maar mijn ouders hadden niet kunnen studeren. Dat was gewoon niet, daar hadden ze gewoon de kans niet toe gekregen. En ze vonden het wel heel fijn dat wij dat wel konden. Maar ja, ik had daar natuurlijk ook geen voorbeelden van dan of zo. Dus ik heb dat wel gezien bij Onder andere die ouders van die vriendin van mij. Dat er dingen dat je dat wat je ook kon worden of zo, wat je ook kon doen. Dat er gewoon meer, meer mogelijk was dan dat je meer ziet dan wat je in je thuissituatie kent. Dus dat herinner ik me. Ik herinner me ook wel echt een paar leerkrachten en docenten die heel stimulerend waren. En die er ook wel, die bijvoorbeeld een docent Nederlands, waar ik heb altijd van taal gehouden. Ik vind het ook leuk om te schrijven. Maar die ook heel inspirerend was. Hè? Waardoor ik ook toch, denk ik, meer ben gaan lezen en me meer in taal ben gaan verdiepen. En ja, dus zo zijn er, heb ik zeker ook wel mensen gekend die, die daarin hun invloed hebben gehad.
Ja, ja. En jouw interesse in, zeg maar, die lichtere kant van de ontwikkeling van kinderen. Dat wat een bijdrage kan leveren, dat wat het verschil kan maken. Heb je een idee waar dat vandaan komt?
Nou, ik denk dat dat heel langzaam gegroeid is door de jaren heen. Dat ik ook wel gezien heb van wat heeft nou echt invloed op, als je zo terugkijkt, of als ik heb veel gepraat ook met mensen in het veld. En hoe zeg je dat in het veld? Dus mensen in de hulpverlening, maar ook pleegouders waar ik veel mee gewerkt heb. Eigenlijk is het zo begonnen dat ik eerst, ik ben al lang traumabehandelaar en ik was op een gegeven moment, zag ik veel pleegkinderen. En toen ben ik me gaan realiseren van wat ik in die therapie doe is zo beperkt eigenlijk. Hè? Ja. Denk als die ouders, deze pleegouders van de kinderen waar ik mee werk, als die nou bepaalde kennis zouden hebben en handvatten zouden hebben, waardoor ze zoveel momenten op een dag zouden kunnen gebruiken om te werken aan herstel van trauma bij die kinderen en ook aan alsnog vertrouwen krijgen in zichzelf en in anderen. Want dat gaat natuurlijk, trauma gaat in de, zeker als het vroegkindelijke chronische traumatisering is in die thuissituatie, dan gaat het altijd gepaard met een gebrek aan vertrouwen in jezelf en gebrek aan vertrouwen in de anderen of zelfs in de wereld. En ik dacht, om dat te kunnen herstellen heb je heel veel nieuwe herstellende ervaringen nodig. Ja. Dus dat is in 2008 ben ik toen begonnen met het ontwikkelen van een training voor opvoeders. En uiteindelijk en steeds in de gaten gehouden wat er in de wereld gebeurde. En toen kwam er in Amerika een training ontwikkeld door de NCTSN. Caring for Children Who Have Experienced Trauma. En uiteindelijk heb ik die training als basis genomen en bewerkt naar de Nederlandse situatie en vertaald en bewerkt. En dat is ook wel, dat heeft ook wel, denk ik, een levert echt wel een bijdrage. Dat heet nu Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen. En vanaf ergens begin volgend jaar is er een herziening die heet Traumasensitief Opvoeden en Begeleiden. En daarvan dacht ik, toen ik daarmee bezig was, dacht ik, en volgende is het onderwijs. Want kinderen zitten gewoon ook een groot
heel veel
deel
op school.
Ja. En ik zag heel veel kinderen die op school vastliepen. En ik zag ook heel veel leerkrachten en docenten die vastliepen eigenlijk met die kinderen, die heel graag het goede wilden doen, maar met wat ze in handen hadden, wat werkte bij andere kinderen, werkte bij deze kinderen niet. Dus toen ik met die training voor die opvoeders bezig was, dacht ik al van hierna voor het onderwijs. Nou, dus dat heb ik daarna gedaan, die boek en de training voor het onderwijs. En toen dacht ik eigenlijk, ik wil dat nog een stapje verder, want wat op school kan ook de buurvrouw zijn, of er kan ook een oom of tante zijn, of op de voetbalclub. Dus eigenlijk ben ik zo een beetje opgeschoven van alleen maar als behandelaar gericht zijn op het kind en het gezin daaromheen. Ben ik maar gaan kijken wat nou als die opvoeders meer kunnen doen, dan gaat het volgens mij, bereik je veel meer.
En dan versnel je eigenlijk de impact.
Je versnelt, en het moet ook versnellen. Want hoe langer het duurt, zeg maar, hoe vaster het komt te zitten. Dus je wil, en wat er misgaat in de relatie, het is natuurlijk misgegaan in de relatie met opvoeders. En om dan wel weer vertrouwen te krijgen, heb je eigenlijk ook herstelervaringen nodig met opvoeders. Of
klopt helemaal.
Voor je zorg.
Ja.
Dus dat is die training geworden. En die wordt ook veel gebruikt door eigenlijk wel bij alle pleegzorgorganisaties in Nederland en in België. Nou ja, en toen voortgezet in het onderwijs. En daar of ja, verder ontwikkeld in het onderwijs. En dat loopt, gaat ook heel goed. En toen dacht ik, ja, het is, kan gewoon nog een stap verder. Want iedereen kan hier iets in.
Ja.
Dus zo is dat ontstaan. En ja, ik hoop dat dat gewoon ook op die manier werkt. Zoals ik het in mijn hoofd heb.
Ja. Ja. Heel mooi. Dat is ook wel mooi hoe je professionele ontwikkeling dan eigenlijk gaat. Hè? Je gaat eerst steeds dieper kijken. Je focussen op de trauma en hoe kun je dat behandelen. En dan ga je helemaal convergeren en denken van ja, maar als er nu eens eerder mensen waren geweest die het verschil hadden kunnen maken. Als er nou eens eerder mensen hadden waren
eerder
geweest.
En in die thuissituatie waarin het gewoon vanaf opstaan, hoe doe je dat en welke ervaringen. Dat zijn, ik noem heel vaak die gebruik een metafoor van als je een emmer hebt met witte verf en je doet er een druppel rode verf bij en je gaat roeren. Wordt het dan roze? Nou, niet meteen natuurlijk. Maar misschien bij de 36e druppel wel. En dat is dan niet een speciale druppel, een magische druppel, maar dat is natuurlijk de optelsom van al die druppels.
Ja.
En wat je in de therapie kunt doen, dat zijn ook druppels. Maar wat als je vanaf het moment dat een kind opstaat en je kunt een goede positieve ervaring geven en je kunt aandacht, een kind kan zich dan al gezien voelen en het kan zich dan gesteund voelen en het kan iets nieuws leren in een veilige omgeving. En dat gaat zo de hele dag door als dat ook op school gebeurt. Nou, en dan ook nog daarbuiten. Dan heb je zoveel meer druppels die die verf doen kleuren.
Ja. Ja, ja, een mooie visie.
Ja.
Ja. En na dit boek, wat zou jouw volgende stap zijn? Je hebt net al even iets wat spontaan in je opkwam.
Ja, nou, en vanochtend had ik een afsluitend gesprek met de ouders van een jongen die medische aandoening heeft, waardoor hij vanaf de geboorte heel veel medische zorg en echt ingrijpende medische zorg heeft gehad. En die moeder die zei iets over dat ze bij mij was gekomen omdat ze juist die traumasensitieve aanpak zo mist in de medische zorg.
Ja.
En dat snap ik heel erg goed. Dat snap ik ook vanuit persoonlijke ervaringen. Maar ik snap heel goed dat daar ook, daar ligt ook een vraag. Ik dacht, ja, dat zou ook nog wel. Maar goed, ik wil ook niet meteen in het volgende project storten. Maar ik vind wel, soms denk ik, ik zou ook wel kinderen die ik of die anderen in behandeling hebben gehad willen interviewen. Of ouders en kinderen. Of om wat meer terug te blikken op van wat heeft dan geholpen.
Wat heeft gewerkt?
Ja, want dan vraag ik me ook af of dan, of ze dan vooral komen met wat er in de therapie heeft gewerkt, of heeft het dan geholpen. Dus dat ligt schuurt tegen het boek wat ik nu heb geschreven aan natuurlijk. Maar dan nog wat meer vanuit de behandelaarsblik van wat helpt nou eigenlijk?
Ja. Zou het niet ook de kruisbestuiving zijn van beide?
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En je kan daar natuurlijk een heel wetenschappelijk onderzoek, en dat gebeurt natuurlijk ook, het effect van EMDR meten. En dat is allemaal hartstikke belangrijk. En tegelijkertijd zou ik het zelf ook gewoon interessant vinden om gewoon eens met mensen te praten. Waarvan hebben zij dan gemerkt dat het echt effect heeft gehad? Wanneer ging dat? Is ook met veerkracht. Dat is niet, hè, sommige kinderen maken iets mee en die gaan eigenlijk op dezelfde lijn verder, op hetzelfde niveau verder. Hè? Dus dan lijken ze weinig last te hebben van wat ze meemaken. En anderen die tuimelen omlaag in hun functioneren, maar die krabbelen weer omhoog. Hè? Dat is wat vaak gebeurt.
En je hebt ook uitgesteld effect.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus je hebt ook, dat is ook met mensen die iets meemaken en aanvankelijk door lijken te gaan en dan tuimelen. Of die meteen tuimelen, maar die groeien naar een hoger niveau. Hè? Dus posttraumatische groei. Er zijn zoveel, dat gaat op zoveel verschillende manieren. Hè? Mm-hmm. Iedere lijn is in de loop van de tijd. Veerkracht ontwikkelt zich ook anders in de loop van de tijd.
Ja.
En herstel van trauma ontwikkelt zich natuurlijk ook anders. Dat kan ook een heel verschillend beloop hebben.
Ja.
En dus ik denk dat daar gewoon nog heel veel interessants in te onderzoeken is.
Dat is waar. Tegelijkertijd kunnen we nu al heel veel met wat we nu weten.
Ja, zeker.
Als we weten hoe belangrijk het is, die onderlinge betrokkenheid.
Ja, ja.
En voorbeeldgedrag.
Ja.
En goede ervaringen opdoen met mensen.
Ja, ja, ja. En ik denk dat als mensen dat lezen of horen, zoals in een podcast, En zich dan weer terug naar waar we mee begonnen, net wat bewuster van worden. Dat ze toch ook wat, dat makkelijk wat meer gaan doen. Dat ze, ik hoor nu ook wel terug van mensen die het boek aan het lezen zijn. En die zeggen, ja, ik ben ook zelf aan het nadenken over waar ik dan een verschil kan maken. Of wie bij mij een verschil heeft gemaakt. Of, nou, ik zag een post van Israël van Dorsten, die ook geïnterviewd is in het boek, die op LinkedIn, die ook schreef van, ja, ik ben zelf ook aan het nadenken van bij wie kan ik een verschil maken of waar kan ik dat nog gaan doen of waar is dat al gebeurd en hoe doe ik dat en hoe hebben anderen dat bij mij gedaan. En dat is natuurlijk...
En dat is dat bewustzijn, daardoor verlies je ook een stukje klakkeloos iets laten liggen.
Ja.
Wat eigenlijk soms zo klein is, ja, om een kind te zien.
Ja. Ja.
Om een kind even aan te kijken, ja, contact te maken, ja, iets te zeggen, iets,
ja,
aardigs.
Ja.
Een compliment, ja, of te inspireren iets te gaan doen. Of net, ja, een stapje wel te zetten wat, ja, hij nog niet alleen kan.
Er zijn echt veel voorbeelden van in, ja, het boek. En ook eerder toen ik het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen schreef. Toen heb ik ook een jongere geïnterviewd. Die is dan opgegroeid in allerlei onveilige omstandigheden. En ik herinner me een gesprek. Waarbij iemand zei van, nou, toen ik op de basisschool zat. En het thuis echt heel onveilig was en niet goed gezien werd door iedereen hoe ernstig het was. Was er een leerkracht die haar wel zag en die zei zoiets als van, nou, zullen we in ieder geval elke vrijdag even een rondje rond de school lopen. En dan met haar sprak over dingen die ze leuk vonden, over muziek of dingen die ze gedaan, ja, of gingen doen. En hoe belangrijk dat voor haar geweest,
ja,
is. Ja.
Ja.
En ja, we hebben het dan over, hè? Dat, ja, een school is niet zo groot. Dat gaat misschien om 10 minuten per week.
Ja, en een misverstand is dan dat zo'n leerkracht dan met zo'n kind over de problemen moet gaan,
ja,
praten.
Precies. Ja.
Of contact maakt met zijn eigen onvermogen om het op te lossen.
Ja.
En denkt, nou, dat kan ik niet oplossen. En het dan vervolgens helemaal laat liggen.
Nou, dat is denk ik heel... Dat is echt waarvan ik hoop dat dat een is waar mensen bewust van worden. Want ik denk dat veel mensen, dat het vaak precies zo gaat zoals jij nu zegt, hè, dat ze zich onmachtig voelen om het op te lossen. Terwijl die Sarah, haar voornaam staat ook in het boek, die dit vertelde, die zei, nou, maar ik weet ook echt wel dat ze dat niet... Ik wist het. En dat weten anderen ook heus wel, dat iemand op school niet jouw problemen thuis kan oplossen.
Nee.
Maar je wel gezien voelen, want hoe erg is het, denk ik dan, als je thuis al niet gezien wordt omdat je ouders zoveel problematiek hebben en er zoveel speelt waardoor er geen oog is en niet sensitief gekeken kan worden naar wat heeft het kind nou, hè, ons kind nodig. En als dan op school iedereen denkt, oh, dat is zo ingewikkeld daar, dat kunnen we niet oplossen. En ik ben geen therapeut, want dat denken dan ook veel mensen. En het dan laten. Ja, maar dan is het kind pas echt alleen. Hè?
Ja. En ik wil nog wel verder gaan. Het gaat niet alleen over kinderen, maar ook,
nee,
over volwassenen.
Ja,
het
gaat zeker ook over volwassenen.
En het heeft ook te maken met dat je op niemand neerkijkt. Ook niet op iemand die arm is. Ook,
ja,
niet op iemand die verslaafd,
ja,
is. Ook niet op iemand die dakloos,
nee,
is. Ik heb iemand behandeld, die was een periode dakloos geweest.
Ja.
Die moest voor een behandeling naar het ziekenhuis. Die werd midden in de nacht weer op straat gezet.
Ja.
En hij vertelde dat hij over straat liep en er zat een mevrouw bij de bushalte te wachten. En die keek hem aan en die zei, meneer, wat ziet u er te neergeslagen uit? Wat hebt u een verdriet?
Ja.
Hij zei, die vrouw ben ik nooit vergeten.
Ja.
Die vrouw die heeft mij er doorheen getrokken die nacht.
Ja.
Gewoon alleen nog gezien worden.
Ja.
En iemand die benoemt wat ze ziet.
Ja.
Nee, hoeft helemaal niet.
Ja.
Want hij is ook gewoon doorgelopen. En,
ja,
die vrouw is gewoon naar huis gegaan.
Ja.
In bed gekropen. Die kon natuurlijk dat, ja, probleem niet,
nee,
oplossen.
Nee.
Die wist waarschijnlijk niet eens wat voor ellende,
nee,
daarachter zat.
Nee.
Maar dat soort dingen.
Ja.
Gewoon meer de menselijkheid.
Ja, het is ook heel grappig dat ik sinds ik met die interviews begonnen ben, ben ik veel... Ik zeg meestal aan mensen op straat gedag. Maar,
ja,
soms niet omdat je dan iemand... Omdat iemand, nou, misschien voor je gevoel wat verder van je afstaat of wat geslotener lijkt. En ik ben begonnen om zoveel mogelijk mensen gedag te zeggen.
Ja.
En ik word daar zelf blij van.
Ja, word je zeker blij van.
Ja, en de meeste mensen zeggen gedag terug.
Ja.
En als iemand niet gedag terug zegt, nou ja, dan denk ik, nou, dan, dat is ook prima, weet,
ja,
je. En vaak hebben mensen dan ook wel een reden ervoor. Maar ja, dan heb ik toch gedag gezegd, denk ik dan. En ja, het is ook niet dat ik denk dat dat een enorme impact heeft, dat dat het verschil maakt. Maar je kan het ook niet doen, al die dingen.
Ja.
En het in ieder geval maakt het voor mezelf, word ik er blijer van.
Ja, nou, dat is ook niet onbelangrijk,
nee,
toch?
Nee, zeker niet. Nee.
En ben je blij geworden van het schrijven van het boek?
Ja, ik vind het. Ik ben ook blij geworden omdat ik, dat vertelde ik je net voordat we met de podcast begonnen, dat ik echt wel een jaar mijn agenda voor zover mogelijk vrijgehouden heb om te schrijven. Dus dat ik echt hele dagen kon schrijven. En eigenlijk mis ik dat nu wel, omdat het leven nu wel weer hectischer is.
Ja.
Ja, omdat ik veel verschillende dingen doe, behandeling en trainingen en supervisie. En nou ja, er komt natuurlijk van alles nog wel eens een keertje tussendoor als je behandelaar bent. Dus dus er zal vast nog wel weer een keer wat anders komen.
Ja, aan de andere kant is het net als met behandelingen en het gewone leven. Het versterkt elkaar ook.
Ja.
Hè, want je had nooit dit mooie boek kunnen schrijven. Al die behandelingen en supervisies had gedaan.
Ja, zeker. Dus er zit ook best wel wat ervaringen in van, ik vertel ook wel wat ik heb geleerd als behandelaar. Want je leert natuurlijk ook een hoop.
Je leert van iedere ontmoeting,
ja,
hè?
Ja, zeker.
Dus een soort in- en uitademen.
Ja.
En het boek is een lange uitademing van jou.
Ja.
Nou, in ieder geval wou ik jou heel hartelijk bedanken.
Nou,
voor dit fijne gesprek over jouw boek.
Wederzijds, hier word ik ook blij van. Heel fijn om zo'n gesprek te hebben.
En als ik het samen mag vatten en jij mag me aanvullen, dan is het, kijk waar je het verschil kunt maken. Ja. En het zit in kleine dingen.
Ja.
En het zit in menselijk contact.
Ja.
En anders zien.
Ja.
En je hoeft je niet alles voor te stellen om vriendelijk te zijn.
Ja.
Om het verschil te kunnen maken.
Je hoeft geen therapeut te zijn.
Nee, je hoeft geen therapeut te zijn. En je hoeft het ook niet op te lossen.
Nee.
Maar je kunt wel een belangrijke andere zijn.
Ja,
ook zeker. Al ben je voorbijganger, hè?
Ja, zeker. Nou ja, ik heb er weinig aan toe te voegen. En ik hoop dat het boek ook ik hoop heel erg dat het een breed publiek bereikt. Dat het verder komt dan alleen professionals.
Ja.
En dan zal dit misschien ook een bijdrage.
Ik hoop het.
Ja,
ja.
Zeker.
Dank je wel.
Ja, jij ook bedankt, Gerry.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.